Let mij een ogenblik op het werk van de hemelse medicijnmeester. Hoe we bij dit gedeelte terechtkwamen, dat kwam doordat mijn aandacht een ogenblik bepaald werd bij de schrijver van het evangelie waaruit wij de laatste tijd verschillende malen hebben stilgestaan. Dat is Matteüs. En hij, die ons zoveel treffelijke dingen beschreven heeft in zijn boek, hij is ook zelf op een treffelijke wijze door de Heere bezocht en gered en geholpen ter bekwamer tijd. En we hebben het gedeelte genomen uit Lucas. Matteüs beschrijft het zelf ook van een zeker mens. Met name Levi of Matteüs, bij het tolhuis gezeten. En het trok mij aan om te lezen en te overdenken wat de medicijnmeester Lucas daarvan heeft beschreven. Van zijn medebroeder Matteüs. Matteüs en Johannes zijn de twee discipelen die een evangelie hebben geschreven door de Heilige Geest daartoe geïnspireerd, maar die ook zelf oor- en ooggetuigen geweest zijn van de persoon en het werk en de woorden van de Heer Jezus Christus. Marcus en Lucas niet. Marcus heeft waarschijnlijk veel van de apostel Petrus daaromtrent vernomen. En Lucas veel van de apostel Paulus, wiens medewerker hij geweest is. En heeft waarschijnlijk uit die kring veel vernomen. Misschien heeft ook Lucas nog wel contact gehad met Maria, de moeder des Heren. Ook dat is niet onmogelijk. Hij beschrijft zeer nauwkeurig bepaalde gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden tijdens, voor en na de geboorte van de Heer Jezus. Die evangeliën noemt men de synoptische evangeliën, omdat daarin veel overeenkomsten zijn. Dat neemt niet weg dat wij die evangeliën niet kunnen lezen als een chronologisch, dat wil zeggen wat tijdsorde, precies van het ene tot het andere moment plaatsvindende gebeurtenissen. Zo kunnen wij ze niet lezen. Juist daarin komt de heerlijkheid van de evangelie zo duidelijk uit. Dat de Heere daarin de een dit heeft laten optekenen en de ander weer iets anders, of soms in andere woorden. Vele geleerden hebben daar hun hoofd over gebroken, maar het heeft niet zoveel zin. Wij kunnen het allemaal niet begrijpen. Wij kunnen moeilijk begrijpen dat, ja, Matteüs is bijvoorbeeld erbij geweest dat Lazarus uit de doden is opgewekt. Maar hij schrijft er niets over. Johannes daarentegen wel. Matteüs is ooggetuige geweest van de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Hij schrijft er weinig of niets over. En dat zijn dingen. Ja, dat kun je wel afvragen, hoe kan dat nou? Maar dat heeft helemaal geen zin om dat te vragen. Wij weten het uit het woord, profetische woord, dat zeer vast is. Nou, Matteüs, dat hij de schrijver zou zijn van het eerste evangelie, dat berust op de overlevering. Dat kun je niet uit het boek zelf opmaken. Er zijn geen gegevens in het boek Matteüs die daarheen wijzen. En aangezien de namen van de schrijvers er door de overlevering boven zijn geplaatst. Daarom berust het feit dat Matthäus de schrijver zou zijn op de overlevering. Maar die overlevering is in dit geval wel heel betrouwbaar. En die stamt al van de vroegste tijd van de kerk. En als het zomaar verzonnen zou zijn geweest, ach, dan hadden ze vast niet Matthäus erboven geschreven. Want het is u misschien wel opgevallen, Matthäus is een discipel die nergens op de voorgrond treedt. Lees je wel eens wat van Matthäus? Je leest wel eens wat van Filippus, van Johannes, Jacobus en Petrus en Thomas en nog wel van Nathanael. Maar wanneer lees je nu iets van Matthäus? Dat hij iets gedaan heeft of gezegd heeft, dat kun je niet vinden, prachtig. Nou, als het dan erom te doen was geweest om een klinkende naam, dan hadden ze wel een andere naam erboven kunnen zetten, boven het evangelie, naar de beschrijving van Matthäus. Dus ook dat pleit voor de juistheid dat Matthäus de schrijver is geweest, de apostel Matthäus, van het heilige evangelie. Ik noem maar enkele dingen, want ik heb deze stukje laten voorlezen om toch een ogenblik al stil te staan bij de persoon van deze Matthäus en tegen bij het werk wat aan hem verricht werd door de grote medicijnmeester. Het is ook vrijwel zeker dat, of vrijwel waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, dat het evangelie niet zoals de andere direct in het Grieks de toen gangbare taal, voertaal, geschreven is, maar in het Hebreeuws of in het Aramees. De kerkvaders van plusminus 125 jaar na de geboorte van Christus, die vermelden dat reeds. Ze hebben nog dicht erbij gelezen. Wanneer het dan ook in het Grieks vertaald geworden is, zoals het ook dan tot ons gekomen is, dat is niet met zekerheid te zeggen. Het pleit evenwel daarvoor, men zegt wel eens dat Matthäus zijn evangelie uiteraard voor alle geschreven heeft, maar in zonderheid met betrekking ook tot het Jodendom. En dan zou het goed mogelijk zijn dat Matthäus, dus dat evangelie in het Aramees of in het Hebreeuws ook geschreven heeft. Misschien is het waarschijnlijker om Aramees te denken, omdat in de tijd dat hij leefde, de meeste Israëlieten geen Hebreeuws meer konden spreken. Enkele uitzonderingen na. Maar als wij dan dat evangelie van Matthäus lezen, dan valt het op hoezeer sterk Matthäus benadrukt dat de Heer Jezus is de Christus der Christen. Bij geen enkel ander kom je zo veel gegevens uit het Oude Testament tegen, zoveel aanhalingen, dan bij Matthäus. En dat hij op wonderbaarlijke wijze door de Heilige Geest geïnspireerd, één ontzagwekkend getuigenis heeft gegeven. Woorden en daden van de Christus heeft opgestapeld om alle onschuld te benemen van de boodsprekende wet en schriftgeleerden en om beide Joden en Grieken te overtuigen dat Jezus Christus is de beloofde, de gezalfde van de door de Vader. Verder bijzonderheden van zijn evangelie komen nu niet ter sprake, dat is ook de bedoeling. Maar, nog één ding, hij wordt hier Levi genoemd. En op andere plaatsen Matthäus. Wat is daarvan de achtergrond? Sommigen vertalen gewoon dat hij Matthäus heette en dat hij een leviet was. Dat is niet helemaal uitgesloten, maar het hoeft niet per se. Want je had ook genoeg mensen die Levi heten. Dan bestaat nog de mogelijkheid dat hij twee namen heeft gedragen, Levi, Matthäus. Kan ook. De meest aantrekkelijke mogelijkheid vind ik wel dat hij een naam erbij heeft gekregen. Zoals Simon, die Petrus werd genoemd door de Heer. Waarom zou ook Matthäus of Levi dan niet een andere naam hebben gekregen? Matthäus. Matthäus betekent geschenk van Jehova. En dat was hij. Hij kreeg niet alleen een geschenk, maar hij was ook een geschenk. Hij werd gegeven aan de grote herder der schapen. En dan haalt iedereen of iedere fariseer zijn neus vol minachting op vanwege zo'n geschenk. Het is een geschenk van Jehova aan zijn geliefde zoon. Op de arbeid van zijn ziel zal hij zaad zien. Daarom houden we het maar daar op. Levi heeft ook een betekenis. Dat betekent hechting, verbinding. Dat ziet op de omstandigheden waarin zijn moeder verkeerde, Lea. Maar daar ga ik verder niet op in. In welk opzicht die dat precies moet verklaren, ontgaat mij op dit ogenblik. Maar het betekent samenhechting of verbinding. Maar Matthäus, geschenk van Jehova. Hoe is die Matthäus daar toch zo toe gekomen? Tot het apostelschap, het discipelschap eerst en later ook het apostelschap. En het schrijven van zijn heilige evangelie. Nou, dat schrijft onder andere om Lucas. Je zou eigenlijk moeten zeggen, hij is er niet toe gekomen. Hij is er toe genomen. Hij is er toe gebracht. Ja. In sommige opzichten is de schrift sober in haar mededelingen. En nu weet ik, de prediking behoeft niet te zijn het voorlezen van een stukje uit de Bijbel. Houd aan in het leren enzovoort. Dus daar mag zeker onder biddend opzien tot de grote opziener der zielen over gesproken worden. Maar, als wij maar altijd mogen bedenken dat wij in sommige gevallen die soberheid van de schrift niet al te sterk mogen overschaduwen door het weelderige van het menselijke denken. Kijk, als er bijvoorbeeld staat, wij dan gerechtvaardigd zijn de uit en geloven hebben vrede bij God. Daar is een zin van gedachten God in geopenbaard. Maar als het zo gaat om de wegen die de Heere houdt, dan is er vaak ook een soberheid. En zelfs neig ik hoe langer hoe meer daartoe om dan ook soberheid te betrachten. Ik zal het eens met een klein voorbeeldje duidelijk maken. Ik weet dat een van de eerste vervolgstoffen in Hilversum was uit het boek Rut. Dan moet je me niet verkeerd begrijpen. Want ik kan me nog herinneren dat ik dat met blijdschap gedaan heb. En dat er later wel eens gezegd is, zou je nog niet eens over het boek Rut willen spreken. Het is toch een kostelijk boek, zeker. En dat klinkt nou vreemd, ik heb er nooit geen spijt van, maar ik zou het misschien toch niet meer op precies dezelfde wijze kunnen doen. En je weet, je hebt zoveel verklaringen van het boek Rut. Van, ja, een bekende dominee van Reden, en dokter Koolbrugge en vele anderen. En toch voel ik aan hoe groot de geestelijke betekenis ook is. Het gevaar is toch groot. Dat een mens daar een soort stelselmatige bekering in gaat leggen. En dan wil ik u wel zeggen, als je dat dan in vervolgstoffen gaat behandelen. Je kunt wel eens een greep uit het boek Rut doen. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Of die man zal niet rusten totdat alles volbracht is. Maar dan moet je werkelijk het boek Rut gaan behandelen. Vers voor vers. Dan ontdek je zelf wel. En dan heb ik toch menigmaal, dat kan ik me nog zo vaak herinneren, en het geldt van iedere stof die je behandelt, natuurlijk. Maar ik hoop toch dat u mij daarin toch aanvoelt wat ik bedoel, al zeg ik het misschien niet helemaal juist. Maar dat meen ik, u zegt, o Heer, alsjeblieft geef me toch een gedachte erin, want ik voelde, ja, als de Heere God me niet de grote lijn aanwijst, de grote lijn, dat het boek Rut een boek is van het Pinksterfeest. Van het Pinksterfeest. En van de geboorte van de Verlosser. Voelde ik aan dat je ontzettend snel verzandt in een soort verklaring die op zichzelf wel juist is, maar dat het je hoofdbrekend gaat kosten om eruit te kunnen komen. En dan is wat dat betreft, dan zeg ik, dat zou iedereen, de meeste mensen, oh, het boek Rut, dat is een eenvoudig boek, dat hebben we met zoveel geschiedenissen, in de Bijbel en gelijkenissen, dat beschouwen de predikers als van die eenvoudige dingen. Daar moet je maar over beginnen te prediken. Nou, ik zou de raad geven van niet. Want wat er afgerommeld en afgeknoeid wordt om de zaak kloppen te krijgen. En ook wel door mensen, dan moet je niet denken, ja, de ene van, nee. Mensen die heus wel van de Heere geroepen zijn. Maar die zichzelf zo in de nesten werken, dat je zegt, met noodsprongen moeten ze eruit komen. Ten slotte. En dan krijg je een verhandeling van een rechtvaardigmaking en noem maar op andere dingen. En als je dan alles op een rijtje zet, dan zeg je, ja, maar dat klopt niet, want dit is hier en nou komt daar weer dit. Goed. Kijk, ik zeg dat alleen maar om mijn eigen vast een beetje de weg vrij te maken voor die tollenaar, die Levi. Wat is dat nou voor een man? De een stelt zonder meer. En die springt daarop verder. Dat Matthäus of Levi, die woonde daar, buiten aan de weg, die langs de zee liep, de grote weg naar Egypte, Syro-Fenicië. En die zat daar of als klerk of als overste van de tollenaar in dat tolhuis. Maar die man woonde vlakbij Capernaum. Dus die man, die heeft daar veel gehoord. Tenminste veel, wat er in die korte tijd toch gesproken is. Daar is door de Heer Jezus in Capernaum in Galilea. Want ja, diegene die dat zegt, die moet eerst weer zo spreken en uitleggen, want anders weet hij zich niet te verdedigen over het voorbereidende werk. Zeg je dus, ja, Matthäus is dan, laat ik het nou zo zeggen, een half bekeerd. Hij is in ieder geval heilbegeerig. En hij zit uit te kijken of dat hij een glimp op kan vangen van die zaligmaker die hij lief heeft. Ik zeg niet dat dat onmogelijk is, dat Levi of Matthäus, dat hij al heel wat wist en gehoord had. En dat hij door zijn tollenaar zijn eigenlijk toch helemaal op de achtergrond stond. Maar de krampachtigheid waarmee men zulke dingen tracht grond te geven, die maakt mij toch altijd een beetje benauwd van zulke dingen. Dingen die op zichzelf wel mogelijk zijn, maar dan denk je, ja, waarom wil je dat nou per se zo beklemtonen? Dat Matthäus een man geweest is die een bekommerde ziel, maar die al reeds in de Heere geloofde. Waarom wil je? Kijk, hoewel zulk kan, voel ik daar toch altijd een zekere angst in tegenover het soevereine werk van God. En dat men van de gave van het verbond opgave maakt. Opgaan. Want God kan aan een mens niks kwijt. En daarom zal er wel heel wat in omgegaan zijn in die Matthäus, eer dat hij geroepen werd om de Heer te volgen. Want als dat niet zo was, dan had hij nooit meegegaan. Dat had hij gezegd. Denk je dat ik zomaar mijn huis verlaat? Misschien zegt iemand, maar dat is toch wel waar. Dat is toch de oude beproefde voorstelling. Dat er plaats voor moet wezen. Je leest toch dat armen worden met goederen vervuld en rijken worden ledig weggezonden. Je hebt die dichtregel, ik meen van Kolbrugge, waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. En in diepte van ellende wil hij zich tot ons wenden. En is het ook zo, niet bij de fariseeën en schriftgeleerden, al die bezittenden, die rijke mensen, geestelijk, daar kon de Heer niet aan kwijt. Want het is toch zo, wij zullen toch eerst schuld moeten hebben om ooit eens blij te zijn met een verlossing. Voel je al deze dingen op de achtergrond? Dan kun je zeggen, ja, is het dan niet waar? Wil je dan die voorstelling ten ene male? Nee, dat wil ik niet. Dat voel je wel aan, dat begrijp ik wel. Dat weet ik uit mijn eigen wel heel goed. Dat verlossing staat in verband met schuld. En genade staat tegenover zonde. Dat weet ik wel. Maar er is iets anders. En dat is nou voor mij altijd het toch wantrouwig er tegenover staan. Waarom ik er wantrouwig tegenover sta? Ik ben altijd zo benauwd dat daar 90% van de hele godsdienst op drijft. Licht en zwaar. Maar met hetzelfde uitgangspunt. Wij moeten. Want christenmeer en oud-christenmeer bijvoorbeeld legt heel dicht bij elkaar. Want in de christenmeerde kerk moet je ook wat, niet veel meer. Het is nog wat minder geworden nu. Maar je moet geloven. En je moet de uitgestoken hand aangrijpen. Maar bij oud-christenmeer is het precies hetzelfde. Want dan moet je ook wat. Maar alleen die voorwaarden zijn weer wat zwaarder. Dan moet je schuldenaar van God worden. Je moet God liever hebben. God deugde liever dan je eigen zaligheid. Enzovoort. Dat kan ik allemaal niet opnoemen. Maar voel je aan dat het eigenlijk hetzelfde is. Allemaal wat wij moeten. Nou, kom je dan in de middelmatige sfeer, dan heb je het in die zin God eist geloof en bekering. Het algemene dan. Zoals ook hier staat in de tekst, zondaren tot bekering roepen. Als u zegt, wil je dat dan ook weer overboord gooien? Nee, heus niet. Het woord van God, dat is niet overboord te gooien, dat is vast en zeker. En het is wel eens moeilijk, omdat sommigen die willen het niet zo begrijpen. En je kunt het ook wel eens verkeerd begrijpen. En dan zeggen ze, nou, zo'n leer heb ik nog nooit van gehoord, zo'n rare leer. Dat is jammer. Als het maar niet verdraait, zelf verdraait, dat wil zeggen, verdelen. Dat woordje bekeren wat hier voorkomt, hè, dat betekent, denk na, opnieuw. Dat zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus die roept op om onze hele bekering, ons hele denken, en dat kunnen we ook niet hoor, om dat te verlaten en om opnieuw te denken en te bedenken. En dat bedenken en dat denken waartoe hij oproept tot bekering dus, dat nieuwe denken, dat houdt verband met de genade, met de barmhartigheid, met het geloof en met de liefde. Bekering is dan niet in de eerste plaats of alleen. Ja, de zorgeloze is opeens zo bezorgd. En die, dat wettische mannetje is opeens zo evangelisch. Maar dat bekering houdt in een ander veld, in een andere gedachte, nieuwe gedachte te komen. Een nieuwe zak, nieuwe wijze. Want in het oude denkpatroon past de nieuwe wijze. En het oude denkpatroon, dat is het werkschema. Het oude denkpatroon, dat vind je bij de fariseeën en de schriftgeleerden en de wetgeleerden. Dat zijn de oude leerkrachten. Heer Jezus begrijpt het wel. Dus dat kan eigenlijk niet, hè. Want als daar het evangelie in komt, dan barst de zaak aan elkaar. Nieuwe wijn moet in nieuwe leven zakken. En dat is nou de bekering die daartussenin ligt al klaar. De bekering. Dat is het tot andere gedachten, nieuwe gedachten. Gedachten die God geopenbaard heeft. Uit genade zalig worden. Zonder enige verdienste om te zijn. Kijk, nou kun je natuurlijk een aardig verhaal vertellen over Matthäus. De bekommerde man. Want anders dan zou die wel niet meegegaan zijn. En anders dan zou die zo blij niet geweest zijn. Want als je blij bent, dan moet er toch eerst verdriet wezen. Ja. Ik denk altijd, wij zoeken altijd bij Adam en bij de mens. Waarom kan dat nou niet? Wat denken wij toch van de Heer Jezus Christus en van God? Wat denken wij dan van hem? Kan de Heere God niet zo iemand bij zijn arm pakken en zeggen, nou, ik zet jou op de goede weg. Naar Sion. Ik zet jou in de kudde. Je hoort erbij. Dat kan hij toch wel. Hij kan het toch zo zeggen. Dat een dollenaar ook gelijk meegaat. Ja, maar ja. Er zijn toch ook mensen geweest die niet meegingen. Die niet wilden volgen. Ja, daar hangt nou voor mij, geloof ik, tenminste, dat we daar niet al te ver door kunnen gaan. Want daarvoor kun je de oplossing niet in de mens vinden. En zeggen die fariseeën dat ze, ja, die dit en die dollenaar, weet wel, vollen en hoerenaar en dollenaar zullen u voorgaan in koninkrijk der hemel. Maar je moet toch niet in de mens dat uitwerken en zeggen, hoe komt dat nou? Dat de een doorloopt en de ander loopt mee. Ik geloof dat we daar staan voor ons ondoorgrondelijke geheim van het welbehagen van God. Van zijn grote soevereiniteit. Daar staan wij voor. En dat kunnen wij niet indringen. Want wij zijn alle van ene lap gescheurd. Wij kunnen niet verklaren dat twee mensen in de kerk zitten. Soms en dat de een hoort en de ander hoort niet. De verborgen werking van de Heilige Geest, zeggen we dan. Ja. De Heere bracht medeleefjes in de handelingen. En er geloofde zoveel als er geordineerd waren ten eeuwige leven. Ja, ja, zegt hij, maar de eis blijft. De eis, of ja, mensen. Je mag praten wat je wilt. De Heer heeft alle recht om alles te eisen. Maar het gaat er mij om. Dat is niet de bekering, dat ik het ermee eens ben of niet dat er een eis is. De bekering is in een ander veld, in een nieuwe gedachte komen. Dat is een openbaring voor de mens, want dat begrijpt niet. Het kan zelfs zo zijn dat je jaren onder het woord verkeert. En dat het toch dat je alles wat je hoort op jouw manier onverzet uit het, in het verbroken verbond der werk. En dat er een ogenblik komt dat je opeens van God, je zou het haast een wedergeboorte kunnen noemen, nieuwe andere gedachten. En dat je gewoon verbaasd bent dat je zegt, jongen, nooit gezien, nooit eigenlijk geloofd, dat het zo is. Hoeveel keren gezongen uit vrije goedheid waardgaren zienlijk de termen het ellendig en het land bereikt. Ja, maar ik zat er toch altijd zelf tussen. Wat kan een mens dan blij gemaakt worden als je dat heilig evangelie mag zien door het geloof? Daarom, Het gaat mij niet om allerlei regels en uitdrukkingen uit te vechten, hoor. Daar gaat het me niet om. Maar waarom moet er nou zo'n verhaal bij? En na deze ging hij uit. Heer Jezus, nou als de Heer Jezus uitgaat uit Capernaum, waar ook het een en ander gebeurd is, dan zeg ik, daar kun je wat van verwachten. Daar kun je wat van verwachten. Heel iets anders dan dat de godsdienstige mens uitgaat. Die gaat ook wel eens uit. Naar het echte volk of zo. Naar de gezelschap. Of naar een godzalige. Om die met een bezoek te vereren. En om nog iets te horen. Maar dan kun je wel eens erg bekaaid uitkomen. En dat je zegt, ja. In ieder geval, als de mens in zijn godsdienstige gesteldheid uitgaat, dan moet je eens op letten. Hij gaat altijd naar zijn soortgenoten. En als het een beetje een bekrompen geest is, dan gaat hij naar mensen die boven hem staan, om daar wat te halen. En als hij zelf wat vaster in zijn schoenen staat, dan gaat hij naar iets armere mensen vanzelfde houtje om wat te kunnen geven. Want dat streelt dan ook weer zijn gevoel en zijn eerzucht dat hij zo'n arm mannetje of vrouwtje, dat hij die toch nog een troost woordje heeft mag toespreken. Ja. Ja, het is verschrikkelijk als je erover aan denkt, wie Adam gewoon. Maar het is hier niet aan de orde. En na deze ging hij uit. Dat is de Heer Jezus. En die heeft toch zelf gezegd, hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Niet om dezelfde te verdoemen, maar te behouden. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik snap niet dat de mensen altijd zo bezig zijn. Met eisen en aanbod, wordt ook nog genoemd. Dat is aanbod, dat is alles. Dat is nog meer dan aanbod. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaar zalig te maken. Wat moet je dan daar nog bij dogmatiseren of wat ook? Na deze ging hij uit. Daar ligt eigenlijk het hele evangelie in verklaard. Heer Jezus, dat hij uitgevaren is. Dat hij troon en kroon verlaten heeft. Dat hij rijk was en arm is geworden om onzentwil. En dat hij nu uitgegaan is en gekomen op de wereld. En dat hij niet krampachtig op één plekje is gebleven. Maar dat hij van stad tot stad, van vlek tot vlek, het hele land doorreisde. Ook Galilea. Ook Capernaum. Capernaum dat tot de hemel toe verhoogd is. En tot de hel toe nedergestoken zal worden. Hij ging uit, gelukkig. Want aan de uitgangen van de Heer Jezus hangt uw en mijn zaligheid af. Let wel, niet van onze uitgang. Ik bekijk de kerk niet zo, maar als u zo bekijkt van onze uitgang, dan zou ik tot de uiterste consequentie willen gaan en zeggen, nou dan mag ik voor mij een paar duizend jaar in de kerk zitten. Van oude stoelen naar nieuwe stoelen. Maar je bent er nog. Je bent nog even verloren en even verdoemeld en nog even dood. Gelukkig dat het daar niet van afhangt. En zo zie ik de kerk niet, ze gaat het niet om. Ik zie de kerk als een vergadering van ware christgelovigen. Die door het woord en de heilige geest bij elkaar gebracht worden. En daar ondereen vermengd huisgelaten niet hoe geeft het. We hopen van niemand hier. En nergens. Maar met die pijnlijke zaken kan de mens geconfronteerd worden. Maar van zijn uitgangen hangt het af. Let toch wel. En niet van ons. Niet van ons gaat. En naar deze ging hij uit. Wie weet, denk ik altijd als ik dit stukje lees. Wie weet, want hij gaat nog uit. Vandaag, morgen, zondag, hij gaat uit. En wat kan dat het hart verblijden? Die wetenschap dat het zalig maken uitgaat. Ik dacht het sterk zondagmorgen, dat verschrikkelijk glad, dat begrijp je. En ik denk, jongen, dat belijdenis en doper. Als ze een beetje wilden, komen die man en die vrouw en dat kind ineens. Die woonden nog een eindje weg. Ja, Heer, als die politie wil geven, dat ze nog bij ons kunnen komen hoor. Nou, ze waren er wel, een beetje aan de laatste kant. Maar de kerk was vol, zou je haast zeggen, als gewoon. Maar wat een blijdschap kan dat zijn, als je bij elkaar mag zijn. En dat je innerlijk ervaart door het geloof, dat Jezus die gaande zalig maakt, die uitgegaan is. En nu nog door zijn evangelie uitgaat. Wat een blijdschap. Als mensen dan uit de wereld gebracht worden in de kerk ook. Dat is een blijdschap. En als zo'n aangenomen kindje nog gedoopt mag worden. Dat is een blijdschap. We hebben gelet op dat die stokbewaarder, hij verblijde zich of verheugde zich. Dat hij met geheel zijn huis aan God gelovig geworden was. O, dan kun je wel eens een ogenblik in elkaar schrompelen vanwege de grote goeddadigheid. Want niet wij, maar hij gaat uit. Om die verloren schapen te zoeken. En je zou zeggen, je kunt ze niet herkennen, want het zijn allemaal bokken. Maar de Vader heeft ze tot schapen geproclameerd in zijn eeuwige liefde, in zijn geliefde zoon. En daarom zullen het schapen zijn en blijven. Al zijn ze soms kwaaier dan menige bok. Alles zou ik willen zeggen, hebben we te danken aan dat dierbare evangelie. Die waarheid, hij hing uit. En hij ziet een tollenaar. Maak je niet ongerust, want ik had gedacht eigenlijk kort deze geschiedenis te behandelen. Maar je denkt misschien, we komen er niet aan toe. Dat geeft niet. Dan gaan we beleven er wel nog een keer verder. Die laatste versen komen wel aan de orde. En hij zag een tollenaar. En zag. Nou, dat is er wel meer te zien. Van meer te zien. Nare mensen zijn er zat in de wereld. En belastingambtenaren zijn er ook zat. En in de oorlog waren er ook zat. En zeer. En noem maar op. Ja, nou ja, dat is zo als wij kijken. Wij kijken hier anders. Wij kijken zo. Die, oh, die stik om een keer. Die, dat is er een van het volk. Die, dat is een gearresteerd mens. En die, dan kijken wij. Maar die arme drommels zien er niks mee op. Wat wij ook denken, wat wij ook zien, zien er niks mee op. Totaal. Ja, misschien zegt die man, als je zo over ons denkt, dan kun je maar beter op de stoel blijven zitten thuis en niks doen. Nou, ik heb het nooit gedacht. Ik heb echt niet gedacht. Ik denk, ja, dat mag niet hoor, het is tegen de Bijbel in. Houd aan in het vermanen en nou ja, huisbezoek hoort er ook nog bij. Hè? Maar ik heb ook gedacht, ik hoop dat het minste narigheid overhoop haalt als je zoveel mogelijk je gemak houdt. Want hoe harder je gaat, hoe meer narigheid komt er boven. Dat komt omdat wij niet zo kunnen kijken als de Heer Jezus. Wij zien heel anders. Wij zien aan wat voor ogen is. En bij de een denk je, nou, die moet een rukkie naar rechts hebben en de andere een rukkie naar het midden enzovoort. Weet je dat? Mensen, wat weten wij nou? Maar als de Heer Jezus uitgaat en hij ziet wat, en staat er zo expres bij in de Bijbel hier. Hij zag een tollenaar, dan wil dat dit zeggen. Kom verwonderd u hier mensen, want hoewel er genoeg tollenaars waren, er werd niet naar gekeken. Er werd niet naar gekeken. En als je nog een tollenaar zag dat je naar hem keek, dan keek je daar aan niet met een blik van meeleven of een blik van, joh arme drommel, wat heb jij eigenlijk toch in de nesten gewerkt? Wat heb je toch een los leven? Je bent zo ver afgedwaald van de wetten, van dit en van dat. Nee. Als je er wel naar kijkt, dan kijk je er naar. De afrekening komt. De afrekening komt dan. Een goeie voor de ondergrond. Voor de ondergrond, dat ze hem dood maken. Als de rollen nog eens omgedraaid worden. Daarom tollenaren en zondaren worden altijd in één adem genoemd. Een tollenaar stond bekend dat hij niet zo nauw nam met de wet. Die gewone dingen. Het is zelfs de vraag of dat ze wel in de kerk mochten komen. Normaal. Als de anderen. Dus je ziet heuvelig een tollenaar. Maar hoe? Maar hoe? De Heer Jezus, als hij wat ziet, dan is dat zo groot zoals het hier is. En hij zag een tollenaar. Dus hij zag geen bekommerde man of zo. Daar gaat het niet om, mensen. Voel toch eens als het licht erover opgaat. En je leest de schrift, dan zeg je, daar gaat het niet om. Daar gaat het helemaal niet om. Of hij zag zo'n heilbegeerige stumper daar. Als het zo wezen moet, dan zal het ook wel zo wezen hoor. Heere, gij zoon de David, ontfermt u mijner. Maar de Heere heeft niks van ons nodig. De Heere heeft geen schuldberouw en alles van ons nodig en bekomen is. Dat heeft hij niet nodig. En dat wil er bij een mens maar niet in. Want het komt zijn eerste na dat we met een God en een zaligmaker te doen hebben die alles heeft. En die alles is. Dus dat wil niet. Het kan een tijd zijn dat jij de dood moet gewoon rust maakt en wij te weinig houdt. Dat kan niet. Dus je zegt, ja, heb ik nou wel echt te traag? Maar je zoekt ze ook verkeerd. Als je erg benauwd wordt en de duivel die maakt je van alles wijs, die zegt, jij bent zo'n harde kerel of zo'n harde vrouw, wanneer ben jij nou, jij houdt als ze zeggen, nou ja, er is één die heeft volkomen zich uitgewezen. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijt, dat en dat. Die zuchten daar kolk en afgrondje. Zie je, het gaat er niet om dat de mens nooit eens een traantje wegvindt. Ik heb ook wel eens gehaald. Maar daar zit geen waarde in. Nee. Want de zondaar heeft alles in die enige dierbare zaak gemaakt. En hij is de bedienaar. Of denk je dat die goede herder verwacht dat wij ons in tranen zullen brengen? Dan kun je beter een klap met de hamer op die duim geven. Dan weet je ook gelijk wat huilen en waarom je huilt. Nee, dat is nou juist met die Matteus en dat heeft hij in zijn evangelie zo helder naar voren gebracht. Dat Matteus, Jezus is die Christus waar de vaderen op gehoopt hebben. Hij zag een tollenaar. Hij zag hem. Maar hij zag hem niet zo oppervlakkig. Zo, oh, daar heb je hem ook nog. Nee, misschien is de Heer wel eens meer langs gekomen. Dan best langs het bekend punt daar, tolhuis aan de grote weg. Maar nu heeft het iets in van, Levi, ik ken jou. Hoe wist de Heer dat nou? Ja, ik neig het oor daar ik op God inspraak. Der blijde hart, dat is in hem volkomen, zijn geest en de heilige geest, vormen zo'n samenwerkend verband, dat de Heer Jezus, dat kun je duidelijk merken in de evangelie, op bepaalde ogenblikken, gewoon doordrongen is. Jou, jij. De Heer spreekt ook wel eens in bredere bewoordingen. Maar ook, en zoals hier, dan zeg ik, hij zag een tollenaar, met name Levi, daar valt zijn aandacht op. Zo wordt alles gestuurd. Alles wordt gestuurd. En er staat, hij zag een tollenaar. Nou, kijk, dat moet je eigenlijk, dat mag je eigenlijk opeten, zo'n woordje, dat de Heer een tollenaar zag. Tenminste, opeten, ja, als je voor jezelf met de gedachte rondloopt en terecht dat je het aankijken niet waard bent. Kunnen we dan tegen elkaar zeggen, ik hoop dat God hiervoor bewaakt. Ben het aankijken niet waard? Ben niet waard dat ik mijn handen aan jou vuil maak? Maar als je nou gelooft, of als het nou zo met je gesteld is, nogmaals, dat hoef je niet te maken hoor, maar het kan zo zijn. Dat je zegt, wat ben ik toch een allerakelig, ellendig, diep verzonken schepsel. Ik kan er met niemand over praten. Wat er in dat hart omgaat aan boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenis, zou er onder Gods hemel nog zo'n schepsel rondlopen? Zou er zo'n mens wel eens zalig gemaakt zijn? Nou, dan moet je, kijk, dan kun je dit opeten. En hij zag een tollenaar. Nou, tollenaar en zondaar liggen op één lijn. In het Nieuwe Testament worden altijd in één adem genoemd. Hoeren soms ook nog bij. Ik wil niet zeggen dat iedere tollenaar zo bij uitstek slecht leven leidde. Maar ze waren voor iedere maatslag te klein. Maatstaf, maar te klein voor iedere maatstaf. Want nogmaals, ze namen het niet zo nauw. Het waren heus niet allemaal oplichters, helemaal niet. Maar Ze namen het niet zo nauw met de godsdienst. Typisch, hè, dat zulke mensen. Ja, we zijn allemaal van één lap gescheurd, maar ik zou toch haast zeggen, typisch dat zulke mensen vaak nog makkelijker zijn dan al de anderen. Als je bij die fariseers in de kost bent, een schriftgeleerde, dan ben je ook getrakteerd. Bij die tollenaars, daar kun je nog eens lachen, laten we het zo maar zeggen. Daar kun je nog eens schrik hebben. En dan kun je nog eens gezellig lekker eten met elkaar en een glaasje drinken. Ja. Ik praat niet goed hoor, ze zijn ziek. Ze zijn heel erg ziek. De Heer Jezus zegt niet voor niets dat ze ziek zijn. Dus het is niet goed te praten. Maar ik zeg wel eens, als je nou moet kiezen, ik weet het ook niet. Wij dan zo moeten kiezen. Want die tollenaar, hopen we tenminste dat ze nog een klein beetje plezier in de leven hebben. En die anderen, die hebben helemaal niks. Die hebben alleen plezier in de reizen en in de godsdienst. Misschien ben je best niet met me eens. Nou, dat geeft niet. Dat geeft niet hoor, of ze wat anders over denkt. En hij ging uit en zag een tollenaar. Maar die verdoemelijk en verloren zijn eigen gevoel. En zich afvraagt of dat er ooit op de wereld zo'n vagebond rondgelopen heeft. Al ben je dan voor het oog van de mensen en voor de Nederlandse wetten een ordentelijk burger. Zeg, wat hebt u dan gedaan, meneer? Waar is uw strafblad? Maar dat je toch voor God dat bent, die kan er niet uit. Je geeft de Heilige Geest als waar met een medicijn, weet wat geeft je? Jezus ging uit. Daar komt een wolk, groter dan een manshand. Er komt een hoop op regen, een milde regen. En hij zag een tollenaar. Nou, dan kun je niet meer zeggen, hij wil mij niet zien. Je kunt niet meer zeggen, ik ben te slecht, ik ben te goddeloos, ik ben te laag, te liederlijk, zie je. Ik ben zo'n schurk, dat kan niet meer. Ik kan wel begrijpen dat je het zegt, maar je kunt dat niet vol blijven houden. Jezus was een tollenaar. Nou. En hij herkent hem ook. Hij wil hem hebben. Met name Levi. Leven. Samenbinding, hechting. Ja, wat komt er van terecht van al die hechtingen en verbandjes die een mens pleegt te leggen? Oh, het is vaak maar een doekje voor het bloeden. Zo is het vaak. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Al is het nou niet zo'n samenhechter en zo'n samenbindend mannetje in de volksgemeenschap, dat is ergens niet. Want de Heere weet wie die is. Ja, dat weet de Heer, met name Levi. En hij ziet hem zitten in het tolhuis. Of bij het tolhuis. Ik dacht eigenlijk, hij heeft of voor het raam gezeten, of op het stoepje. Ja, in een stoeltje of op een kussentje heeft hij zo de zaak op zich te nemen. Misschien ook voor het raam hoor, binnen. Hij zag hem zitten. In een tolhuis. Nou, wat wou je zeggen? Nou, ik wou eigenlijk dit zeggen. Dat is nou precies ten voeten uit ons leven. Het tolhuis. Waar de mensen belasting moeten betalen die er over de weg komen. Hè? Maar het hoeft niet per se een belastingkantoortje te wezen. Ik wou er dit mee zeggen. Dat tolhuis, dat is dat wrakke levenshuisje van ons. En de een die zette de bloemetjes voor het raam. En de ander doet de gordijnen wijd open. Hè? En dan zie je, alles speelt zich daar af. Soms wordt er gelachen, soms gehuild, soms gevloekt. Gestorven, geleden. Oh, dat hier dat hele mensenleven in verpakt in dat huis. Dat tolhuis. Zijn beroep, alles bij elkaar. En als we aannemen dat hij dan, zeg maar, de leider was, de overste van de tollenaar, dat het zijn eigen huis geweest is, dat kan. Het hoeft niet, maar het kan. Nou, dan woont daar ook zijn vrouw enzovoort. Misschien nog kinderen, weet ik niet. In het tolhuis. Nou, dat is een huis op zand gebouwd. Dat is een huis zonder fundament. Het is een aardhuis in het stof. Dat is, man, dat kan ieder ogenblik, dat gaat tegen de vlakte hoor. Dat tolhuis. En jij ook. Ik ook. Wij allemaal. Want alle huizen storten nog een keer in elkaar. Vroeg of laat. Ja. Ja, nou dit was helemaal een naarhuis. Menigeen die heeft er in stilte gevloekt. Of een eed gezworen, als de tijden nog eens veranderen. Smeren vertollen, hè? Wie weet. Ik vind ook altijd de nagezichte belastinghuis, ja? Vind je het toch niet leuk? Nou ja, zo is nou dat huis van de mens. Aan alle kanten even gevaarlijk, even wrak en even onbetrouwbaar. En als het in elkaar stort, dan is gelijk alles weg. Te diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen en raadslagen. De mens die in waard is en geen verstand heeft, blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Ho, ho. Dichter, je hebt groot gelijk. Tenzij. Want er is een groot wonder gebeurd. De Heer Jezus Christus is gekomen op de aarde, te midden van de zondaren. Niet om hun zonde goed te praten, niet omdat hij het er zo mee eens was, maar omdat hij het er niet mee eens was. En zei, ik wil je hebben en ik wil je versieren en zalig maken en zonder vlek en rimpel bij de Vader terugbrengen. Dat is het wonder. Nou, dan zegt de Heer Jezus zonder meer, volg mij. Hij zal wel op het stoepje gezeten hebben, denk ik. Tollenaar wil ook wel eens wat zien. Volg mij. Dat is een compromitterende toestand. Dat de rabbi van Nazareth, dat klinkt al minder aangenaam, maar dan tenslotte naar een tollenaar kijkt en zegt, volg mij. Daar haalt hij de naam van de kerk wel mee naar beneden. En van alle goede mensen. Ja, dat kan wel zijn. Maar eenmaal zal de hemel er vol van zijn. Maar dan geen tollenaren en zondaren meer. Maar gewassen en gereinigd in het bloed des lam. We zijn de volgende. Nou, wij gaan naar huis. Want het evangelie dat bestaat langer als wij. En wij kunnen toch niet zeggen hoe het allemaal is. Want het gebeurt me vaak dat ik niks zie hoor. Echt niet. Ik denk, ja, ik spreek maar wat. Nee, niet. Maar als de Heer een klein licht op het woord laat schijnen, dan kan ik, ja, oh, wat ben je een verschrikkelijke groot stommer. Want je weet er niks van. Alles is even groot en even heilig en even lief. Ieder woordje kan een parel van grote waarde. Het is toch wat. Het is toch wat. Hij zegt vanavond dat tollenaren en zondaren hem zullen volgen. En zalig zullen worden. Voor eeuwig geluk. Dat zal zomaar niet gaan. Zegt er iemand, nee, dat zal zeker zo niet gaan. Want het zal hem alles kosten om voor die tollenaar de prijs te betalen. En voor die hoer en die zondaar het witte kleed te verwerven. Maar als je het zo bedoelt, het zal zomaar niet gaan, want ik, dan moet je maar denken, ik stik. Want er komt niets in aanmerking van ons. Maar het is alles loutere goedheid, liefde, koning. Straks mogen we blij zijn als de Heer Jezus bij ons wil eten. Nou, dan zeg ik niet, hoe heb ik hem dat geleverd? Helemaal niet. Ja, oh, ben ik toch blij dat u nog een keer, dat ik nog een keer voor eten mag zorgen. Vindt u het ook goed als ik nog wat kennis te vragen? Ja, want hij is de zaligmaker. Hij is de Heer Jezus Christus. Nu dan, schep dan moed. En de Heere geeft dat ook. Inderdaad en waarheid. Dat je naar huis gaat en je zegt, jongens, er is nog geen man overboord. Nee hoor, de duivel zegt van wel. Maar Gods woord zegt, nee, de Heer Jezus gaat uit. En hij maakt zondaren zalig om niet. Amen.